Testing. En goedemiddag.
Je doet niks nu, hè?
Jawel.
Echt waar?
Een stuk.
Ja, dan... ja, maar dan zetten we die knop weer om, Evert. Komt goed.
Iemand anders...
Het zat er al nog niet zeker.
Ja, dank je. Ja.
Goedemiddag. Dit is een prima-dienst. Zou u graag de liturgie voor willen lezen van zondagmiddag 24 februari 2008. En dit is een themadienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Eindhoven. We beginnen dadelijk met het zingen van Psalm 95, vers 1 en 3. Ik zie dat ik nou de zondagmorgen begin voor te lezen en ik ben de zondagmiddag aan het zoeken. Momentje alstublieft. Ik lees hem even voor vanaf het bord. We beginnen dadelijk met het zingen van lied 133 uit de eigen bundel. Daarna zingen we Psalm 117. En daarna zingen we Psalm 34, vers 4. Daarna zingen we lied 177, vers 1, 4 en 5. De schriftlezing is uit Galaten 1, vers 6 tot en met 7. En uit Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4. Daarna zingen we gezang 102 en als laatste gezang 476, vers 4 en 5. Ik zal u in de liederen nog een keer voorlezen. We beginnen met lied 133 uit de eigen bundel, Psalm 117. Psalm 34, vers 4. Lied E177 uit de eigen bundel. En daar zingen we lied 1, 4 en 5 van. En daarna zingen we gezang 102. En als laatste gezang 476. En vers 4 en 5. En de schriftlezing was Galaten 1, vers 6 en 7 en Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4. Ik wens u een gezegende dienst.
Zusters en broeders, jongelui, hartelijk welkom in deze avondmaalsdienst op deze mooie zondagmiddag, waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. De organist is broeder Jaap Mulder. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed aan onze broeders Berghuis senior en Kruijf senior, die beiden wegens ernstige gezondheidsklachten onderzoeken ondergaan en in afwachting zijn van uitslagen. Broeder Berghuis is ter observatie opgenomen in een ziekenhuis. En voor Agnes en Patrick Kamkam en hun kinderen Lenny en Comfort, de voorgenomen reis naar Ghana die Agnes en Patrick met hun dochter Comfort zouden maken, is niet doorgegaan. Patrick verblijft momenteel niet in zijn gezin en er wordt op dit moment door diverse instanties onderzoek gedaan naar verblijfsmogelijkheden voor hem. Spannende periode dus voor hen. De collecte is vanmiddag voor de diaconie. Aanstaande donderdag is er een gemeentevergadering waarin we verder zullen spreken over open gemeente. In de contactsleutel kunt u daar meer over lezen. Ook vindt u een uitnodiging in de postvakjes. De kerkenraad roept u allen op om die avond aanwezig te zijn. We gaan nu zingen lied E133. Na votum en groet zingen we psalm 117. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We zullen stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Ook in deze dienst vieren we de maaltijd van de Heer. Aansluitend is er verkondiging in het kader van een themadienst over de kanon van de Bijbel, de 66 Bijbelboeken. Hoezo 66? Laat ons bidden om een zegen over deze dienst. Vader in de hemel, grote God, u zoeken wij omdat u ons gevonden hebt. Uw woord lezen we omdat u het gesproken hebt en het bij ons terecht hebt doen komen. Wilt u ons dan zegenen wanneer we onze hand uitstrekken naar het sacrament van de vergeving en de verzoening? En wanneer we onze kennis van uw woord zoeken te verdiepen? Zegen ons. In Jezus' naam. Amen. Het avondmaal wordt ook gevierd ten huize van broeder Berend Engels, Nico en Marie-José de Vos en Gea Koeling zullen daar zijn. Wellicht ook nog met een christelijke gereformeerde broeder. En het is goed om hen te betrekken bij de viering zoals wij hem nu hebben. Zoals gebruikelijk een korte aanduiding om het geheugen op te frissen en de betekenis van wat we doen nog eens tot ons te laten doordringen. Een korte aanduiding van de verschillende aspecten van de tafel van de Heer. Eerst een herinnering aan de reden waarom wij het avondmaal vieren. Dat doen we omdat we gehoorzaam zijn. Gehoorzaam aan het woord van Jezus Christus zelf, die in de nacht waarin hij verraden werd aan zijn apostelen en daarmee uiteindelijk ook aan ons, aan heel zijn kerk, opdroeg om hem te gedenken in brood en wijn totdat hij komt. Brood en wijn reikt hij ons aan als tekenen, als onderpanden van zijn lichaam en bloed, zijn zelfovergave voor ons in de dood. En zo wil het avondmaal ons in de eerste plaats er weer bij bepalen dat de Heer Jezus de goede herder is. Want de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Hij heeft dat gedaan naar wat in Jesaja 53 staat. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En nu mogen we door de Heilige Geest hem ontvangen die zich toen als de goede herder heeft overgegeven in de dood en zichzelf geofferd heeft aan het kruis. Wij mogen gemeenschap hebben met hemzelf. Ik ben er in brood en wijn, zegt hij tot ons, als de levende, de opgestane Heer. De maaltijd spreekt ook van de onderlinge gemeenschap. Wij hangen niet als los zand aan elkaar wanneer wij aan tafel gaan. Misschien vanuit onze beleving nog wel. God verhoede het. Want zo ziet God ons niet. Er is één tafel waaraan we samenkomen, één brood dat we eten, één wijn die we drinken. De Heilige Geest verenigt ons niet alleen met de verhoogde Heer, maar ook met elkaar in de liefde. Het is een verzoeningsmaal. Verzoening tussen God en mensen, verzoening tussen mensen onderling. We steken elkaar ook de hand toe. Rondom de tafel van de Heer wordt het ene lichaam zichtbaar, waarvan Christus het hoofd is en wij de leden zijn. Heel praktisch, levend uit zijn vergeving, leren wij elkaar vergeven. Zoals Hij ons diende, leren wij elkaar te dienen. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad, leren wij elkaar lief te hebben. Zoals Hij voor ons bidt, leren wij voor elkaar te bidden. En dan is er nog het aspect van de toekomst. Bij de viering van het avondmaal wil verlangen in je hart weer de kop gaan opsteken. Het verlangen dat zo makkelijk gedoofd kan worden in de gewenning aan het gewone en aan deze wereld. Het verlangen naar een nieuwe wereld. Het verlangen naar de voleinding. Het verlangen naar de opheffing van alle vervreemding die er nog zoveel is tussen God en ons. En tussen ons onderling. Het verlangen naar het koninkrijk van God, naar de toekomst van Christus. Ook dat heeft de Heer Jezus zelf aangestipt. Toen Hij in die nacht dat Hij verraden ging worden, eerst zei dat Hij het Pascha met de zijnen niet meer zou eten tot het vervuld zou zijn in het koninkrijk van God. Vervulling. Volheid. Dat stukje brood en dat slokje wijn, die smaken naar meer. Die roepen het heimwee op naar de bruiloft van het Lam. Zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. We zullen een lied gaan zingen dat in de vroege kerk heel geliefd was bij de viering van het avondmaal. Psalm 34, vers 4. Over het smaken van Gods goedheid. Dat is zo mooi. Het avondmaal doet een beroep op andere zintuigen dan het oor. Je proeft iets. En dan proef je, belooft de Heer Jezus, de goedheid van God. Gods goedheid proeven. Psalm 34, vers 4 zingt daarover. En wanneer wij dat gezongen hebben, dan zullen wij de maaltijd van de Heer vieren in de geloofsbelijdenis dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. Ieder die zich voor die belijdenis niet schaamt en die er voluit uit wil leven, is hartelijk welkom aan de tafel van de verzoening en de vergeving. Eerst zingen we nu Psalm 34, vers 4. Vergeet de eigen bundel niet als u aan tafel gaat. Daar zingen we straks uit. Geliefde broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, waarvoor we onze God prijzen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen hieruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. Ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling de welbekende verzen uit Psalm 103, waarmee de lofprijzing al zo vaak is uitgedrukt. Die hoort bij de dankbaarheid voor deze maaltijd van hoop en vernieuwing en verzoening. Prijs de Heer, mijn ziel, prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. En dan verder bij vers 8. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. En dan lees ik ook nog vanaf vers 19, waar het uitzicht heel wijd wordt op het koningschap van God en dus op het koninkrijk van God. Alle weerstand en vervreemding ooit overwonnen. De Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn boden bent. Sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten. Dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, al zijn schepselen. Prijst hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer. Mijn ziel. Laten we dat prijzen nu ook zingend doen. Met lied 777 uit de eigen bundel. Vers 1, 4 en 5. En let op ook dat slotcouplet Maranatha. Het Kom, Heer Jezus. Na de dienst van de tafel, nu de dienst van het woord. Ik lees u voor uit Galaten 1 en Hebreeën 1. Galaten, een van de brieven van Paulus. Hebreeën, een van de overige brieven uit het Nieuwe Testament. Die beide iets aanduiden van een onaantastbare kern van geloof waar niemand aan mag komen. En die ook door niets meer overtroffen kan worden. En dat is het onderwerp van de preek. Dat is wat wij noemen het kanonieke. Dat wat verplichtend is. Dat wat maatgevend is. Eerst Galaten 1. Een van de felle brieven van Paulus, waarin hij het evangelie zo bedreigd ziet dat hij heel scherpe tonen aanslaat. Al meteen in hoofdstuk 1, vers 6 tot 9 lezen we. Niet alleen 6 en 7, we lezen door tot en met vers 9. Daarin vinden we de weerslag van zijn verbazing, zijn verbijstering, dat dwaalleraren, mensen met heel andere ideeën, de Galaten op sleeptouw hebben genomen. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen. En dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb. Al was ik het zelf, of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Hebreeën. Veel minder een brief, bijna nog meer een plechtige en af en toe indringende preek. Vandaar dat in hoofdstuk 1 je ook elke verwijzing naar een schrijver, naar de groep voor wie die bestemd is, niet zult vinden. Hij valt met de deur in huis. Hebreeën 1, ik lees voor vers 1 tot en met 4. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door de Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. Met de projector werken in de dienst met de tafel hier is niet makkelijk. Daarom heb ik, om u toch enige ondersteuning te geven bij het volgen van de preek, een notitie ter hand laten stellen. Hebt u die allemaal? Die is terechtgekomen. Prima. Ik heb het onderwerp voor deze themadienst uitgekozen vanwege het feit dat wij in een cultuur van wantrouwen leven. Mensen vertrouwen elkaar niet meer. Mensen vertrouwen ook de meest eerbiedwaardige instituten niet meer en zoeken overal wat achter. En zouden niet verbaasd zijn als ze door alles en iedereen worden opgelicht. Ook door de kerk. Hoe betrouwbaar is de kerk als die u dit boek in handen geeft en zegt: hier staat alles in, dit is wat u nodig hebt om te leven en om te sterven. Hoe betrouwbaar is dat? In een cultuur van wantrouwen is er twijfel of de kerk wel eerlijk is geweest. Of er niks is achtergehouden, essentiële informatie. Of de kerk soms heel stiekem allerlei belangen had om dit boek door te geven. En of er misschien hele andere belangrijke informatie verdonkere maand is. Dominee de Jong heeft daar ongeveer een jaar geleden ook al over gepreekt toen hij het evangelie van Judas op de agenda zette. Is dat zo'n document dat verdonkere maand is door de kerk en waarin je eigenlijk essentiële informatie vindt die ook belangrijk is, zodat we ons eigen oordeel kunnen vormen? Ik ga daar in wezen nu op door, op die vraagstelling, maar nu breder getrokken, eigenlijk naar de vraag: hoe betrouwbaar is de kerk in het feit dat zij deze 66 boeken u aanbiedt? Hoe betrouwbaar? Ergens gaat het dus ook over de meest wezenlijke vraag: hoe betrouwbaar is de kerk als zij op basis van dit boek zegt: vier het maar, dat God zelf u verzoening aanbiedt. En vier het maar, een maaltijd die een voorproefje is van de grote maaltijd. Hoe betrouwbaar is de kerk als zij dat allemaal u voorstelt en dominees laat opleiden die in dat spoor hun werk doen? De vraag naar de betrouwbaarheid, die is in het geding als er twijfel wordt uitgesproken. Hoezo 66 Bijbelboeken? Hoe komen we daaraan? Is dat eerlijk gegaan? Enzovoorts. Ik zei het al, dat heeft te maken met het woord kanon. Een woord dat de laatste tijd ook weer opduikt in de samenleving als het gaat over: wat moeten wij in Nederland nou weten van de Nederlandse geschiedenis? Nou is er een kanon opgesteld door een aantal historici die zeggen van: nou, iedereen, ook de nieuw ingeburgerde Nederlanders, zouden dat en dat en dat wel ongeveer moeten weten. Een kanon, dat wat verplichtend is, dat waarvan je moet zeggen: ja, daar gaat het wel om. Kanon betekent het maatgevende, het normatieve, het verplichtende. En denk niet gelijk aan de Bijbel als wij het hebben over de kanon voor het christelijk geloof. Denk eigenlijk nog veel essentiëler: wat is nu de kanon om te geloven? Wat moet je eigenlijk echt als maatgevend en verplichtend aannemen als het gaat om het christelijk geloof? En dan is de kanon het maatgevende, dat is een persoon, dat is Jezus Christus. Daar draait het om, daar gaat het om hem. Zo is de kerk begonnen. Vanuit het geloof dat God zijn beslissende woord heeft gesproken in Jezus van Nazareth. Wil je contact maken met God, wil je weten wie God is, oriënteer je dan aan Jezus Christus. Dat is die magistrale inzet van Hebreeën 1. Het hoogtepunt van wat God te zeggen heeft. Daarna komt niet nog meer. Dat is wat de Koran eigenlijk suggereert. Ja, groot profeet ongetwijfeld, maar daarna komt iets nog geweldigers. Nee, zegt de christelijke kerk. Wij oriënteren ons aan Jezus Christus, conform wat in Hebreeën 1 staat. De Heere God heeft zijn diepste woord laten zien in Jezus van Nazareth. Dat kan je niet bewijzen. Dat is het geloof waar wij in de christelijke kerk voor gaan. Jezus, de gekruisigde, Jezus die is opgestaan, Jezus die Heer is. nadat hij de verzoening van zonde tot stand had gebracht. Vandaar het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament, dat cirkelt om één persoon, Jezus Christus. Hebreeën maakt ook duidelijk dat de komst van Christus een voorgeschiedenis heeft. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden gesproken. Jezus komt niet uit de lucht vallen, hij komt in een rij te staan. Hij heeft een voorgeschiedenis. En die voorgeschiedenis is Gods openbaring in Israël. Ook dat is beslissend. Wij haken aan bij het volk Israël. Dat doen we omdat wij Jezus ontdekken als de Heer en Redder van ons leven. En als wij Jezus willen volgen, dan lopen wij mee in die lange rij van profeten die al eerder namens God hebben gesproken. Dat is het Oude Testament, de openbaring van God door de profeten. Zo is de Bijbel samengesteld als het boek dat handelt over die voorgeschiedenis die toeleidt naar Jezus, en als het boek dat rapporteert over Jezus. Zo gaan we er als christenen mee om. Het boek van de verwachting en het boek van de vervulling. Het oude en het nieuwe verbond testament. En daarmee wordt dus inderdaad, als het gaat over wat is nou kanoniek voor het christelijk geloof, wat is nou maatgevend, wat is richtinggevend, daarmee wordt dan inderdaad de Bijbel ineens heel belangrijk als het verslag van Christus en van de voorgeschiedenis van Christus. En ik ga nu kort weergeven hoe het met die twee boeken is gegaan, het Oude en het Nieuwe Testament. Hoe ze gegroeid zijn en hoe ze ook als een afgesloten geheel in de Bijbel terecht zijn gekomen. Al zo'n 200 jaar voor Christus, nou begin ik dus bij op wat u in het papier vindt, het hoofdstukje Oude Testament. Al zo'n 200 jaar voor Christus hadden de Joden een hele verzameling geschriften die in drieën uiteenvielen. De boeken van Mozes, de wet, de boeken van de profeten en de geschriften. En die geschriften daar zitten in psalmen en spreuken. En bij die wet zit ook aangehangen allerlei historische boeken. En bij de profeten zijn ook de 12 kleine profeten opgenomen. En het interessante is dat al zo'n 200 voor Christus, wij weten, dat kunnen we afleiden uit de documenten die uit die tijd bewaard staan, dat de Joden dus al die geschriften kenden en erkenden als de heilige boeken. Daarin waren terechtgekomen de woorden van de grote namen, de wet van Mozes, de woorden van de profeten, de woorden van David en Salomo in de geschriften. Belangrijk om te weten dat de Joden die het Nieuwe Testament niet kennen, omdat zij Christus niet erkennen, en die dus alleen het Oude Testament hebben, dat de Joden die naam ook niet kennen natuurlijk. De Joden spreken niet van het Oude Testament. Zij noemen hun heilige schrift, die voor ons dus het Oude Testament is geworden, naar die drie soorten geschriften. En dat doen ze aan de hand van de drie eerste letters. Het woord wet is het woord Torah. In het Hebreeuws krijg je de T. Het woord profeten, dat zijn de Nevi'im, de N. En de geschriften, dat zijn de Getivim. G. T en G, dat wordt Tenach. Zo kennen de Joden het Oude Testament. En zo is het ook begonnen, met drie soorten geschriften waarvan verzamelingen bestonden. Pas na de verwoesting van Jeruzalem, dus een 250 jaar ruim later, ontstond de behoefte om te zeggen welke daar nou precies bij hoorden. In de tijd van Jezus hadden ze dat nog niet vastgesteld. Toen de tempel verwoest was, toen kregen de Joden heel veel behoefte aan houvast en zeiden, wat is het nu precies? Want straks hebben we niks meer. De tempel is ons ontroofd. Nu moeten we echt zuinig zijn op de heilige boeken, op de Tenach. En toen hebben de fariseeën, die bij ons zo slecht bekend staan, een enorm goed werk verricht. Door heel zorgvuldig te gaan nagaan welke heilige boeken nu het meest to the point waren. En toen zeiden ze, als we nou eens als maatstaf nemen, de tijdvak dat begint met Mozes en dat eindigt met de laatste profeet, dat is Maleachi. Want de Joden wisten toen ook, na Maleachi is de profetie gestopt. Daarna zijn de schriftgeleerden gekomen, maar geen profeten meer. Dus als dat nou het tijdvak is waarin God zijn openbaring heeft gegeven, dan beginnen we bij Mozes en dan eindigen we bij Maleachi. Daarvan zeiden de fariseeën, dan moeten we eigenlijk alle heilige boeken daaraan kunnen koppelen. Maccabeeën, nee, veel later dan Maleachi. Lazen de Joden heel graag in soort heldenepos over vrome en heroïsche Joden. Ja, zeiden ze, het is mooi, maar het is niet het heilige boek dat past bij dat tijdvak. Esther, dubieus. Prediker, we weten het niet zeker. Hooglied, ja, dat is wel heel mooi, maar of het nou tot die heilige boeken behoort. Zo waren ze aan het dubben en wikken en wegen. En toen kwamen er bovendrijven boeken die onomstotelijk erbij hoorden en boeken waar discussie over was. En zo 90 na Christus hebben toen Joden in een vergadering bijeen gezegd, nou, dan moeten we de knoop doorhakken, want de tijd gaat door en we raken steeds verder verspreid over de aarde en we hebben ons centrale heiligdom niet meer. Nou moeten we de knoop doorhakken. En toen is na veel discussie toch gezegd, oké, ook Hooglied, ook Prediker, ook Esther hoort erbij. En dat werd de Joodse kanon. Die kennen wij. Zo staat die ook bij ons in de Bijbel. Maar, interessant, dat heeft niet vanzelf gesproken. Toen de kerk van Jezus Christus net gevormd was, toen waren ze er nog niet eens zeker van dat ze die Joodse kanon ook moesten overnemen. Sommige kerken, bijvoorbeeld in Turkije, hebben gezegd, nou, wij geloven niet dat, om maar een voorbeeld te noemen, dat boek Esther erbij hoort. Dus die lazen wel de boeken, de heilige boeken van de Joden, maar niet Esther. Deed niet mee. Anderen hadden het veel ruimer. We zeiden, ja, maar Maccabeeën en Jezus Sirach, die zijn voor ons ook prachtig en belangrijk. Dat is eigenlijk nooit helemaal opgelost. De katholieke kerk heeft die brede cirkel getrokken. Zegt, oké, Maccabeeën, Jezus Sirach, wijsheid enzovoorts, die horen erbij. En de reformatie heeft de cirkel krapper getrokken. De reformatie heeft die Joodse kanon overgenomen. En gezegd, wij noemen dat apocryfe boeken, verborgen boeken. Iemand zegt wel heel snedig, ondergeschoven boeken. Niet helemaal het niveau dat wij denken dat Bijbelboeken hebben. Interessant is ook om te weten dat in de tijd van Jezus dit dus allemaal nog gaande was. En dat kun je ook daaraan zien dat je af en toe in het Nieuwe Testament citaten tegenkomt uit de Heilige Schrift die wij niet meer thuis kunnen brengen. Dat betekent dus dat ze toen nog heel vloeiende grenzen hadden. 1 Korinthe 2 vers 9 bijvoorbeeld is nooit echt opgehelderd welk boek daar nou door Paulus geciteerd wordt. Ik noem dat zo, dat het Oude Testament een soort rafelrand heeft. Is niet messcherp afgegrensd. Die discussie die de Joden hadden is eigenlijk nooit helemaal overgegaan. Tegelijk alleen maar een rafel rond. Het bijzondere is dat je het centrum van het Oude Testament is eigenlijk nooit enige discussie over geweest. Mozes, de profeten, de geschriften, die stonden als een huis. Dat is belangrijk als ik straks aan het eind van de preek nog iets zeg over de betrouwbaarheid. Maar ik wil nu naar het Nieuwe Testament. De eerste christenen, ze lazen de heilige boeken van de Joden. Maar, zoals ik al zei, het ging ze om Jezus Christus. Dat was alleen nog maar de voorgeschiedenis. Het centrum van hun geloof was: wij volgen Jezus van Nazareth, de gekruisigde en opgestaan. Er waren allerlei woorden van Jezus ook in omloop. Drie kosters, dat is mooi. Woorden van Jezus waren in omloop. Zover wij weten heeft Jezus nooit één woord zelf opgeschreven. Heel veel onderricht gegeven. En dat werd in een mondelijke traditie overgegeven. En die mondelinge traditie, daar waren de eerste christenen zeer zuinig op. En die werd met lust en plezier verder verteld. Al die woorden van Jezus. Daarmee voegden ze dus iets toe, uiteraard, aan het Oude Testament. Daarnaast waren er de officiële getuigen van Jezus Christus. De apostelen. Officieel, door Jezus zelf aangesteld om te vertellen wie hij was en wat hij had gedaan. En die apostelen, die traden dus gezaghebbend op. Die zeiden: zo zeggen wij, dit is wie Jezus Christus is. Heel sterk vind je dat in Galaten 1. Waarbij Paulus niet om zichzelf op de borst te slaan, maar vanuit zijn opdracht zegt van: luister naar niemand anders dan naar mij. Sterker nog, zegt hij, als ik straks iets anders zou zeggen dan wat ik gezegd heb, moet je niet naar me luisteren, dan mag je me vervloeken. Al kwam er een engel uit de hemel, je mag hem vervloeken. Luister naar wat ik heb gezegd. Want ik heb dit niet uit eigen gezag gezegd, ik heb dit gezegd omdat ik aangesteld ben door de Heer om jullie te vertellen wie die is en wat hij gezegd heeft. Heel fel. En toch eigenlijk de toon van heel het Nieuwe Testament. Wij zeggen u hoe Jezus Christus ons heeft aangesteld om u te berichten wie hij is, wat hij gedaan heeft. Dat is het apostolische. En zo krijg je nu in de vroege kerk twee verzamelingen woorden. De woorden van de Heer zelf en de woorden van zijn apostelen. En die woorden werden toen de tijd verstreek opgeschreven. Aanvankelijk nog niet, maar toen de tijd verstreek en de kerk zich erop ging instellen dat het langer zou gaan duren voor de Heer terugkwam, zeiden ze: we moeten het opschrijven, wat de Heer precies gezegd heeft. De evangeliën zijn ontstaan. Er zijn collecties gemaakt met uitspraken van het onderricht van de apostelen. En toen kregen ze ook interesse in de brieven die geschreven waren. Die brieven die ze nooit hadden geschreven, die apostelen, met gevoel van dat wordt ooit Bijbel. Wel, nee. Die apostelen hebben gewoon een brief geschreven vanuit hun verantwoordelijkheid. Maar de latere kerk zei: oei, dat is waardevol materiaal, die brieven. Dan weten we wat de apostelen ook echt hebben willen zeggen. Dus toen zijn er enorme collecties ontstaan van brieven van Paulus en van de andere apostelen. En dat is eigenlijk het hart van het Nieuwe Testament. De woorden van de Heer en de woorden van de apostelen. En die zijn aangevuld met de handelingen van de apostelen. En met zo'n eigenaardig en bijzonder geschrift als de Openbaring van Johannes. Langzamerhand kregen die collecties dezelfde status als het Oude Testament. Dat ze zeiden: ja, dit is ook heilige schrift. Allemaal gegroeid, het was er niet meteen. En wat gegroeid is, is ook de overeenstemming over welke geschriften daar nou ook bij hoorden. Het is lange tijd heel vloeiend geweest ook weer. Het is interessant om te weten dat in bepaalde kringen van de kerk men nogal argwanend aankeek tegen het evangelie van Johannes. Omdat dat iets te veel leek naar hun smaak op wat dwaalleraren zeiden. Het evangelie van Johannes heeft op bepaalde plekken niet hoog gescoord. Aanvankelijk waren de brieven van Paulus ook niet zo geweldig in kerk. Hebreeën, zeer omstreden boek. Ik kan niet uitleggen nu waarom, maar er zijn passages in Hebreeën waar ze zeer veel vraagtekens bij hadden, hier en daar in de kerk. En dan ook het boek Openbaring. Maar heftige voorstanders en even heftige tegenstanders. Merkwaardig is dus dat aanvankelijk dus ook het een heel vloeibaar geheel was, die verzameling nieuwe heilige boeken. Maar je ziet net als bij de Joden dat naarmate de tijd verstreek er ook een behoefte kwam om het vast te leggen. Dat had ook te maken met dat er een stortvloed van literatuur verscheen, waarin Jan en alleman meenden te kunnen beweren wie Jezus was en wat hij betekend had. Ook met allerlei vermengingen van christelijk geloof en ideeën uit het oosten. Syncretisten noemen we dat, een samenvoeging van geloven. En toen zei de kerk, ja, nou moeten we helderheid gaan schaffen over wat nou echt is en wat niet. En toen gebeurde eigenlijk hetzelfde als bij het Oude Testament. Ze zeiden ook weer van ja, we moeten een tijdvak nemen. We beginnen bij de geboorte van Christus en we eindigen bij in wezen het apostolisch getuigenis. Het woord van de apostelen, dat is het eigenlijk. En als de laatste apostel gestorven is, dan moeten we daar stoppen. En toen kwamen er vooral twee maatstaven. De ene was dat men zei, wij moeten echt trouw zijn aan de apostelen. Het liefst zagen ze dat je ook kon bewijzen dat een brief van de apostelen was. Daarom was Hebreeën ook problematisch, omdat daar geen schrijver van bekend is. Dat is het één. Moet ook liefst de naam dragen van een apostel. Maar daarnaast, veel belangrijker eigenlijk inhoudelijk, sluit het aan bij de leer van de apostelen. Dat is de maatstaf van het apostolische, de apostolische oorsprong en de apostolische inhoud. Daarnaast de maatstaf van het katholieke. Het katholieke betekent het algemene. Nou, we laten ons maar niet van de wijs brengen, Koster Gerard. Ik ga door. De maatstaf van het katholiek, het algemene. Het kan niet zo zijn dat ze in het oosten heel andere boeken erop nahouden dan in het westen. En inderdaad is er toen ook een soort overeenstemming gekomen dat men zei van, welke boeken lezen jullie nou in Turkije? Welke boeken lezen jullie in Griekenland? Welke boeken lezen jullie in Italië, in Rome? En van lieverlee is er toen een soort evenwicht in ontstaan. En moesten ook weer ten aanzien van twijfelgevallen knopen worden doorgehakt. Hebreeën, ook Jacobus, ook 2 Petrus, ook Judas. Allemaal weer van die twijfelgevallen. Ook hier een rafelrand. En rond de tweede helft van de vierde eeuw, 367 na Christus om precies te zijn, was voor het eerst, voor zover wij weten, vastgesteld dat de boeken die wij nu in het Nieuwe Testament hebben ook golden als de kanon voor het christelijk geloof. Begon in het oosten. En toen heeft zo'n 50 jaar later Augustinus in het westen ertoe bijgedragen dat ook de kerk van Rome, de Roomse kerk, het allemaal zo ging benaderen. Je ziet dus dezelfde processen als bij het Oude Testament. Aanvankelijk een vloeibare verzameling heilige boeken. Al gauw werd duidelijk wat het centrum daarvan was. Over de randen enige twijfel. En uiteindelijk de knoop doorgehakt. Ook bij het Nieuwe Testament is de discussie gebleven. Uiterst interessant is dat bij de Reformatie, toen het weer helemaal terugging naar waar draait het nou om, Luther niet te bang was om te zeggen, ik weet het zo net nog niet bij Jacobus. En ik ben de eerste niet. Weer die discussie, is dat wel echt ook een boek dat erin thuis hoort? Nou, hij kreeg veel te weinig mensen mee om die discussie ook weer echt los te maken. Was ook niet belangrijk genoeg. Maar die rafelrand is er dus gebleven. Voor Luther ook duidelijk inhoudelijk verbonden met Galaten 1. Daar gaat het om. Wat de apostel Paulus en de apostel Petrus hebben gezegd over de verzoening van onze zonden. De basis waar we op staan. Nu sluit ik af met de vraag naar de betrouwbaarheid. Ik denk eigenlijk dat juist dat verhaal van die rafelrand zoveel gerustheid kan geven. Dat wantrouwen, dat veronderstelt dat er achterkamertjespolitiek is geweest. Waar op stiekeme gronden kerkvaders, machthebbers, potentaten beslissingen hebben genomen die wij niet meer na kunnen trekken. Dat is zo'n valse voorstelling van zaken. Dat is helemaal niet waar. Het is een publiek proces geweest. En Dat publieke proces betekende dus ook dat je nu nog kunt nagaan zegt van, hé ja, het was niet meteen duidelijk. In dat proces is er nooit ook maar een ogenblik sprake van geweest dat bijvoorbeeld zo'n evangelie van Judas een serieuze kandidaat was. Juist het verhaal van de rafelrand maakt zoveel duidelijk. Dan moet je eens kijken, wat stond nou ter discussie? Nou, alleen maar die boeken die je hier hebben opgesomd. En dat zijn dan relatieve laatkomers in de geschiedenis. Maar alles wat na 150 geschreven is, heeft nooit een schijn van kans gemaakt. Om de simpele reden dat het niet aansloot bij dat apostolische. Het is achterdochtwekkend dat de kerk in een achterkamertje van machthebbers ons wat in de maag heeft gesplitst. Dit is een open en eerlijk proces. Niemand eist van u, legt u dwingend op, dat u deze boeken accepteert als het woord van God. Het enige wat de kerk zegt is, als u Jezus Christus wilt volgen, en we willen u ontzettend dringend aanbevelen om dat te doen, weet dan dat dit de bronnen zijn, dat dit zijn woorden zijn en de woorden van zijn getuigen, en dat we naar beste weten als kerk het hebben verzameld in de loop van de jaren en toen het nodig was uiteindelijk knopen hebben doorgehakt en grenzen hebben afgebakend. Dit is de kanon, het apostolische katholieke rapport van Jezus Christus en zijn voorgeschiedenis. En zo dragen wij dit boek met ons mee. Ergens ook een sacrament, net als het avondmaal. Het boek waarmee we de tijd kunnen overbruggen. Van de aanwezigheid van Christus en zijn apostelen enerzijds en de komst van de Heer anderzijds. Toen de laatste apostel stierf, toen moest de kerk door. En we zijn nog steeds op weg. Tussen dat moment en de komst van de Heer zijn we onderweg. En hebben we teerkost, proviant, brood en wijn, het water van de doop. En deze 66 boeken. Amen. We zullen zingen gezang 102, alle vier de coupletten. Dat is een bewerking van Hebreeën 1. Thank you. Nu wordt de collecte gehouden voor het werk van de diakenen. We zullen nu danken en voorbeden doen. Ik wil daarbij één naam toevoegen aan het rijtje van zieken die u al genoemd zijn. En dat is die van broeder Johan Stolte. Mij is intussen ter oren gekomen dat ook Johan in het ziekenhuis ligt. Hij is vrijdag daar opgenomen, weer met koorts. En dat betekent dat men hem goed in de gaten moet houden. Dat wij voor hem en Dickie bidden als wij nu danken en voorbeden doen. Trouwe God, wij danken u zeer dat u ons houvast geeft in ons leven, als wij zoeken naar u, wat waar is van u, wat u gezegd hebt. Wij prijzen u dat zo zorgvuldig de schat van het getuigenis van Jezus Christus en al uw openbaringen in de tijd daarvoor is terechtgekomen in die schatkamer die wij met ons mee mogen dragen, de Bijbel met zijn 66 boeken. Wilt u ons helpen om met vertrouwen de Bijbel te blijven lezen? Het vertrouwen dat daarin inderdaad de woorden staan die u zelf hebt gesproken in het woord, uw zoon, en in de woorden van al uw profeten en apostelen. Heer, wij tasten aan iets boos dat zoveel wantrouwen en achterdocht wordt gezaaid dwars door uw goede zaad heen. We bidden u om dat boze te overwinnen en de naam van Jezus Christus te doen zegevieren. En wij prijzen u dat u ons hier weer samenbracht op deze dag. om uw goedheid te proeven. We bidden u voor Johan en Dickie Stolten, zoals wij ook baden voor anderen in ons midden die in spanning en zorgen over hun gezondheid leven. Och Heer, staat u Johan en Dickie bij. Draag hen. Troost hen. Sterk hen. Wilt u met ons allen gaan? Ons doen leven in de ruimte van de genade. En ons ook zelf maken tot genadige mensen. Voor elkaar. Voor anderen. En wij bidden u om de volleinding. We zijn al lang onderweg. Wonderbaarlijk. Zoals die kudde van de goede herder gegroeid is. Wij bidden u om de volheid nu. De vervulling van uw rijk. De overwinning van alle vervreemding en tegenstand. Zo bidden we u, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij nu het apostolisch christelijk geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Namens u wil ik die uitspreken en laten we dan daarna zingen vers 4 en 5 van gezang 476. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die is nedergedaald in het rijk van de dood, die is opgevaren naar de hemel, nadat hij op de derde dag is opgestaan uit de doden, en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de opstanding van het vlees. Ik geloof het eeuwige leven.
Thank you.
genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen.
Thank you.
volgens mij is het ook voor de andere kant.
Coming news.